hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 110. Wij gaan zingen Psalm 110. Vers 1, dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken. Vers 2, uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. En het vierde vers, u heeft de Heere wint nooit berouwd gezworen. Van Psalm 110, vers 1, 2 en 4.
Gesproken.
We lezen samen een gedeelte uit het woord van de Heeren uit, de brief aan de Hebreeën. We slaan dus de brief aan de Hebreeën open. We gaan lezen uit het vierde hoofdstuk, vanaf vers 14, en dan lezen we door tot het hele vijfde hoofdstuk. We beginnen bij hoofdstuk 4, vers 14. Hebreeën 4, het 14e vers. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in zaken die bij God te doen zijn, omdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, als ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hooggepriester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk u ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit te vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke we hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En ge zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijs, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Tot zover de schriftlezer. De Heere zegt: zalig die het woord hoort en dat bewaart. Laten we samen Gods heilig aangezicht in gebed zoeken. Majesteitelijke Heere, u kwam ons al tegemoet met uw eigen woord. Dat is niet zomaar, daar moeten we ook niet zomaar om voorbij gaan. Wij kunnen vaak zo klakkeloos dingen maar zeggen. Ja, dan zeggen we het, ja, de Heere moet overkomen. En als de Heere nu maar eens tot me sprak. En als de Heere nu maar eens met een belofte kwam. En we bedoelen dat vaak wel goed, Heere. Want het komt uit de nood van het hart vaak voor. Maar laten we niet zomaar veronachtzamen uw eigen woord en de prediking van uw woord. Want wanneer we zo samen hier zijn en we hebben een stuk uit uw woord gelezen, is dat toch, Heere, waarin u tot ons spreekt? Waarin gij tot ons allen komt met uw belofte? Waarin gij ons allen de christelijke schriften laat zien in zijn schoonheid en beminnelijkheid? Wij mogen daar niet aan voorbij gaan, want we zouden u tekort doen. We zouden ook de prediking en de verkondiging van uw evangelie aantasten. Maar Heere, dat vragen we u wel. Als we hier samen zijn in uw huis en we hebben uw woord horen lezen, geef ons de onmisbare bediening van uw geest. En als we dat vragen, Heere, dan is dat op grond van uw eigen woord en uw eigen belofte, dat u uw geest hebt gegeven op Pinksteren, en dat ge die geest ook wilt geven als een gave die de harten gaat openen en het verstand verlichten. En op grond van uw eigen belofte smeek u om de onmisbare bediening van uw geest. Omdat we samen mogen zijn, Heer, hier, gelovende, beseffende, de kracht van uw woord en de kracht van de onmisbare bediening des geestes. Zo, Heer, laat ge dat woord ook krachtig zijn in de harten van zondaren. En Heer, dan bidden we u, geef ons zo een goede, onvergetelijke dienst. Help ons in het verkondigen van uw woord. Alsjeblieft, Heer, we zijn erin volkomen van u afhankelijk. Hier staan we dan. Het gaat niet om ons, het gaat niet om ons woord, het gaat niet om onze zaak, het gaat om uw zaak. En het gaat om uw evangelie en uw koninkrijk. En dat mogen we geloven, Heer. Daarom gaan we ook preken. Dat gij voor uw eigen koninkrijk in uw eigen zaak instaat. En dat u nooit laat varen de werken uw handen. En dat ge juist dat woord gebruikt als een middel in uw handen. Als het goddelijke middel. Om zondaren te zaligen. Om tot zondaren te komen. En om zondaren te bemoedigen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Help ons ook bij het luisteren, Heer. Het is altijd weer een verantwoordelijk werk. Ja. Want als we aan dat woord voorbij gaan en we zouden verloren moeten gaan, dan moeten we zeggen, eigen schuld. Want dat ligt niet aan u, Heere. Maar het zou aan ons liggen, volkomen. Maar als we dan samen zijn rondom dat woord, laten we dan in geloof uitgaan. In hartelijk vertrouwen, alleen rusten in u. En dan kunnen we zeggen, dat is alleen genade. Dat is alleen door u en uit u. En daarom zal het ook zijn tot u. Vatten kunnen we dat niet, maar het hoeft ook niet. Wij hoeven dat niet te begrijpen. We hoeven dat niet te bevatten. U vraagt het ook niet of wij het evangelie begrijpen. U vraagt wel van ons en u eist het. Dat onmisbare geloof. Die volle overgave van het hart. Om alleen in u de Heere te rusten. Majesteitelijk, Heere, wat een wonder dat het op Pinksteren geworden is. Dat geen deze wereld uw geest hebt gegeven. En dat juist het werk van uw geest is. Om in de harten van zondaren het geloof op te wekken, te werken. Om Christus te verheerlijken. En omdat het zo is op grond van dat feit. En op grond van die waarheid. Daarom gaan we preken. En dan geloven we hartelijk dat er zondaren zullen zijn die zich aan uw woord overgeven. En dat betekent zich gewonnen geven aan Christus. Om de wapens in te leveren. En alles alleen te vinden buiten ons. In de gezegende Immanuel. Dat is tot ere van u. Heere, de zaligheid is helemaal buiten. En het is helemaal door u gewerkt. En u werkt het helemaal in de hart. En dat is het wonder. En daar ligt de ruimte in. En de mogelijkheid. Dan gaan we u de eer geven. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dank gezegd uw heilige naam. Dat we elkaar vanavond weer mogen zien. Vele zijn er niet, heren. En ook hem dragen we aan u op. Ze zullen allerlei oorzaken, redenen hebben, waardoor het niet kan, niet mogelijk is, wilt u met ze zijn, Heer. En zo bevelen we elkaar aan u, aan uw trouw, aan uw genade aan. Heere, geef ons een goede, onvergetelijke dienst, dat we hier samen zijn als bedelaars, bedelen bij de bron. Om te komen, Heere, met die lege handen, om alles van u te verwachten, want u hebt van ons niets nodig. Wij hoeven er ook niets aan te doen. U nodigt een zonder om te komen zoals die is. In heel zijn walgelijkheid, zijn zwartheid en verlorenheid. Want u hebt alles volbracht in uw eigen zoon. En dat heeft toch geklonken op Golgotha, o koning van uw kerk. Uit uw mond is het geklonken. Het is volbracht. Zo volkomen. Schrikkelijke woord voor de hel is er niet. Ontzaggelijke woord voor de duivel is moeilijk te bedenken. Maar het is buitengewoon troostvol. Voor allen die in u geloven. Dat is het meest troostrijke woord. Dat ooit in deze wereld heeft geklonken. Het mag doorklinken door de prediking heen. Laat het ook klinken in de harten van allen die menen dat ze toch nog iets aan de zaligheid uit zichzelf hebben toe te brengen. Of dat het nodig is om zus of zo tot u te komen. De volbrachte middelaarsarbeid van u. Heer, daar ligt de hoop, daar ligt de grond. Daar is de vastheid en dat spreekt ook van een onwankelbare zaligheid. Tegelijk, Heer, wil u belijden dat ons hart zo vaak in de strijd is. En dat het geloof zo'n aangevochten zaak kan zijn. Dat we zo vaak heen en weer geslingerd worden door dingen die rondom ons heen gebeuren en gezegd worden. Door de aanvallen van binnenuit in ons eigen hart. Moet u met schaamte beleiden dat het geloof zo vaak zwak kan zijn. Of klein, wat zijn we toch dwaas, Heer. Maar zo in de strijd en in de bestrijding brengt u ons samen hier in uw huis. En laat het ons dan verkondigen en preken. En laat het doordringen in de harten. Dat die volle zaligheid ligt buiten ons. Zo vast. Zo zeker, ja, om alleen te rusten in u de Heere, zegen dat, majesteitelijke Heere en koning van uw ganse kerk. U bent blank en rood en u draagt de banier boven 10.000. Wilt u genadig verzoening doen over al onze zonden en was een reinig ons in het bloed van Christus en geef ons zo een goede dienst dat wij straks aan het einde het getuigen mogen. Het was toch goed naar deze plaats te zijn gekomen. We hebben zijn stem gehoord. Mijn schapen, heb u gezegd, horen mijn stem. En ze kennen mij en zij volgen mij. Dat is zalig worden. U volgen. Onvoorwaardelijk. Om alles van u te verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op is uw onfeilbaar woord. Dat is onze hoop. Daar ligt onze verwachting. Zegen ons op. Om Christus wil. Bij alles wat er gebeurt, bij het preken, bij het zingen, bij het geven van onze gaven, tot eer van uw naam. Uit genade. Amen. Psalm 103 gaan we zingen. Psalm 103. Ik wil met u zingen vers 2 en vers 7. Het tweede vers, loof hem die u al wat gaat misdreven. En het zevende vers, geen vader sloeg met groter mededogen. De versen 2 en 7 van Psalm 103. weet niet hoe u vergaat, maar het is altijd weer heerlijk om je psalmen te zingen. Hè? Je kunt wel eens moe zijn en je kunt wel eens ja, een beetje neerslachtig zijn. Ook als je naar de kerk gaat en als je dan de psalmen zingt, dan ben je eigenlijk weer helemaal opgeknapt. Hè? Ik mis je niet graag, u wel. Hè? Ik moet vaak denken aan wat Maarten Luther zegt. Ga maar een psalm zingen, dan gaat de duivel op de vlucht. Ja. Dan kan het vaak goed zijn in je auto, want daar kan ook van alles gebeuren, nietwaar? Ja, zingt u wel het hart op in de auto? Ja, is vaak heerlijk dan. Dat net alsof, want in die psalmen daar kom je alles tegen. Ik heb een heel klein boekje thuis, ik heb het u wel eens verteld. Ik vind het een prachtig mooi boekje. Het is, ja, het kost maar een paar cent, het is dun. En het gaat over de psalmen, laat zien hoe je nou in al die psalmen Christus tegenkomt. De psalmen getuigen ten volle van Christus. En Christus is het leven. Of zoekt u het nog ergens anders? Ja. En daar wil ik ook vanavond met u over na gaan denken. Hoe de volle zaligheid nu ligt in Christus. Zo volkomen, dat ik er niks aan hoef toe te doen. Helemaal niets. Wij denken altijd, ja maar ik moet zus en ik moet nog dit. Wij moeten niks. Want alles wat ik nog doe, dat is tekort aan het werk van Christus. Hij heeft alles gedaan. En dan mag u komen zoals u bent. Om nou de volle zaligheid in hem te vinden. U hebt al lang begrepen waar ik over wil nadenken met u. Ik vind dat altijd weer bijzondere woorden. Hebreeën 4, ik lees ze nog een keer voor, die laatste drie versen. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus. De Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Het kan natuurlijk geen kwaad, al is het midden in de zomer, nou zit het wel in de herfst intussen. Het is bijna weer de tweede helft van september, om dan over de hemelvaart van Christus na te denken. Wat let ons om midden in augustus bijvoorbeeld over Pinksteren of over kerst na te denken? Ja. Dat is niet aan een kalender gebonden. Ik hou wel in de prediking van het kerkelijke jaar, maar wij zijn niet aan een kalender gebonden. En weet je wat nou zo rijk is? Denkende over de helsfeiten, daar ben je bij de grond van de zaligheid. Want zalig worden is niet dat ik er iets aan doen moet, maar wat Christus gedaan heeft. En daar, dat ligt nou zo prachtig verklaard in die helsfeiten. Nou, en de betekenis van hemelvaart, denk ik, kun je moeilijk overschatten. Nee? Vanaf die olijfberg is Christus heen gevaren ten hemel. Gij voert ten hemel, of voor Heer, de kerker werd u buiten, o Heer. Iemand heeft eens gezegd, volkomen terecht, zijn hemelvaart is zijn kroningdag. En Christus is daar het hemels heiligdom ingegaan en mocht zitten aan de rechterhand des vaders. En daar is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Mij is gegeven alle macht. En vanaf die plaats aan de rechterhand des vaders regeert hij de ganse wereld. Als ik wel eens een optimistische bui heb, dan zeg ik altijd, het gaat goed in de wereld. Volkomen goed. Ja. Niet altijd naar ons gevoel en niet naar onze overwegingen, maar het gaat volkomen goed omdat Christus regeert. Hij heeft alles in handen. Laten we dat maar geloven als veel dingen in de wereld verward zijn. Maar die hemelvaart wil niet alleen zeggen dat Christus als koning naar de hemel ging. En sindsdien regeert hij in naam van de Vader, maar hemelvaart laat ook iets zien van zijn arbeid als hoge priester. En over dat hoge priesterlijk ambt zijn in de voorgaande hoofdstukken al prachtig mooie dingen gezegd. Ik wijs u even op het tweede hoofdstuk, vers 17, daar lezen we waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij, en dan komt het, een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Hij is een barmhartig, een getrouw hoge priester. En waarom is hij hoge priester? Hij heeft de dingen gedaan die bij God gedaan moeten worden. Om ons te verzoenen. En hij heeft dat zo volkomen gedaan. Dat hij de zonde van het volk volkomen verzoend heeft. We lezen daarvan nog in hoofdstuk 3 het eerste vers. Klein stukje verder. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Dat wil zeggen, de inhoud van onze belijdenis is Christus Jezus. En hoe staat hij in onze belijdenis als onze apostel en staat er en hoge priester, die getrouw geweest is in de dingen die door de Vader hem zijn opgedragen. Wel nu, over dat hoge priesterlijk werk van Christus gaat nu deze brief nog meer licht werpen in deze versen die hier voor ons liggen. Het gaat dus in die paar versen om de grote hoge priester. De grote hoge priester. En dan gaan we dat overdenken. Het zijn drie teksten. Ik heb drie gedachten. Ten eerste, dat zegt ons het 14e vers. Hij is door de hemelen doorgegaan. Dat staat er niet waar. We hebben een grote hoge priester die door de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus. Tweede, hij kan met ons medelijden hebben. Kijk maar naar vers 15. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Het staat wat vreemd, hè? Het staat wat dubbel negatief. Omdat het ja steeds het voorbeeld genomen wordt van die aardse hoge priester. Nou, dat zijn maar mensen. Maar hij is heel anders dan aardse hoge priester. Die kunnen geen medelijden met onze zwakheden hebben. Hij heeft het wel. Nou, hij heeft dus medelijden met onze zwakheden. Dat is het tweede. En het derde vinden we dan in het laatste vers. Door wie wij toegaan. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dus de grote hoge priester in de eerste plaats door de hemelen doorgegaan. Ten tweede, die kan medelijden hebben. Ten derde, door wie wij toegaan. Houdt u veel van de belijdenis? U zegt, ja, nou komt u op een heel andere hoofdstuk. Ja, even rustig aan. Maar laten we toch eens even die vraag onder de loep nemen. Houdt u veel van de belijdenis? Het is natuurlijk waar, voor 100% waar. We hebben aan het woord genoeg. Dat moet ons ook genoeg zijn. Maar de praktijk door de eeuwen heen van het kerkelijk leven is dat die Bijbel wel genoeg is, maar voor ons niet, omdat we gauw afdwalen. Vandaar dat het bar noodzakelijk is om toch ook onze belijdenis te hanteren. U zou dat kunnen vergelijken met een heel groot terrein, stel u voor, waar je kunt rijden, maar als je nou dat terrein afrijdt, dan kom je in moerassen terecht. Om ons te waarschuwen vind je aan het einde van dat grote terrein lampjes staan. Of waarschuwingsborden. Die waarschuwen ons, je kunt overal rijden, maar pas op, passeer die lampjes niet, want u komt een moerassig gebied en u verdwaalt. Nou, dat is onze belijdenis. Ze houden ons bij de waarheid. Ze willen ons behoeden om af te dwalen in de hoofdzaken van Gods woord. Trouwens, als het over onze belijdenis gaat, dan zijn dat geschriften waarin op een vrij korte manier helder onder woorden gebracht is wat de hoofdinhoud van Gods woord is. Nou, als je het zo opvat, dan kun je van onze belijdenis houden niet. We hebben onze catechismus, we hebben de Nederlandse geloofsbelijdenis, we hebben de Dordtse leerregels, de 12 artikelen. In die belijdenis zijn, dus wordt op een korte manier met duidelijke, heldere woorden de leer van de schrift uiteengezet. En je mag van die belijdenis houden. En die heeft een tweeërlei betekenis. Een tweeërlei zin. In de eerste plaats, die belijdenis die fungeert als het ware als een getuigenis naar buiten toe. Naar de wereld. Van kijk, kijk wereld, als je nou wilt weten wat wij geloven, kijk. Dit geloven wij. Dus in zo'n belijdenis hebben wij een getuigenis toe naar de wereld. Om aan de wereld duidelijk te maken. Kijk, dat is nou de hoofdzaak van wat wij geloven, wat we leren. Dat is wat wij belijden. U weet trouwens wel waar dat woord belijden vandaan komt. Althans, ik heb het over het woord in het Grieks. In het Griekse Nieuwe Testament, wat bij ons vertaald is met beleiden, maar dat Griekse woord dat betekent letterlijk vertaald hetzelfde zeggen. Na zeggen. Dus in een belijdenis gaan we op een korte manier na zeggen wat wij geloven als de hoofdinhoud van het woord. Nou, als dat nou zo is, dan begrijp je wel dat het ook voor jezelf belangrijk is. Daar hebben we als het ware op een korte manier, kijk, dat geloof ik, dat heb ik te geloven. Dus op een hele korte manier spreken we uit, kijk, daar wil ik uit leven. Dat is mijn leven, dat is mijn belijdenis, dat is het geloof. Ik denk dat het goed is als wij ons als gereformeerde kerkmensen, als wij zeggen wij zijn kerkmensen die ook onze belijdenis lief hebben. Nou, ik probeer dat wel eens aan mijn catechisanten duidelijk te maken. Misschien is dat niet helemaal netjes op een preekstoel, maar dan zeg ik wel eens, als dit nou mijn belijdenis is en dit is de Bijbel, moet ik het nou zo doen? Of moet ik het nou zo doen? En stevast krijg ik altijd het antwoord, ja dominee, zo is het goed. Dan zeg ik altijd helemaal mis. Als u dat zo doet, dan ga ik niet met u mee. Dan vaar ik echt niet met u mee. Als dit mijn belijdenis is in dit de Bijbel, dan doe ik zo. En als u het ermee eens bent, dan ga ik met u verder varen. Want denk u maar rustig na, alsof de Bijbel gefundeerd is op de dogmatiek. Zo toch niet? Dat wordt helaas al te veel gedaan. Alsof mijn Bijbel gefundeerd is op de belijdenis. Alsof mijn Bijbel gefundeerd is op de dogmatiek. Nee, de belijdenis die is gefundeerd op de Bijbel. Heel eenvoudig, zult u dat vasthouden? Dus eigenlijk aan de Bijbel genoeg, ja, maar omdat we zo dwaalziek zijn, omdat er zoveel om ons heen gebeurt, hebben we toch die heerlijke belijdenis. En daar met die prachtige woorden, daar kunnen we uitspreken, kijk, dat geloof ik. Ja, ik ben in mijn eigen gemeente weer met de catechismus spreken begon. Ik wissel dat zo af, een stukje uit de brieven van Paulus. Dan weer is de catechismus. Nou, dat is toch wel mooi, hè? Eigenlijk is de catechismus, ik weet niet hoe u dat ziet, maar de catechismus is een uitlegging van zondig 1. Dat is niet een weg naar zondig 1. Nee, heel de catechismus is een uitlegging van wat er in zondig 1 staat. Dus eigenlijk de kern van de catechismus is zondig 1, daar gaat het om. En er wordt gevraagd, was je enige troost? Nou, dat ik het eigendom van Christus ben, daar gaat het toch om, vriend, of niet? Ik zou zeggen vanavond, waar begint het echte geestelijke leven? Dat begint bij Christus. En dat zet met Christus voort. En dat leert alleen leven uit Christus. Ja. En dat vind ik zo indrukwekkend. Daar gaat het om, die ene troost in leven en in sterven. Hou je dan niet van de belijdenis? En eigenlijk wat er verder in die catechismus gebeurt, is als het ware dat die prachtige bloem opengaat, wat dat allemaal betekent en inhoudt, wat er nou wel allemaal in Christus te vinden is. Nou, terug naar de belijdenis. Wat is nou de hoofdinhoud van de belijdenis? Wat is de hoofdinhoud? Eens kijken wat hier staat in dat 14e vers. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Ja. Als ware vastklampen aan de belijdenissen. Zoals een drenkeling die in het water komt en niet zwemmen kan. En die klampt zich vast aan een hem toegeworpen reddingsboei. Laten we nou die belijdenis vasthouden. Klamp je eraan vast. Zo word je zalig. Als we tenminste de belijdenis zien als de korte weergave van de hoofdinhoud van de schrift. Houd deze belijdenis vast. Als u dat nou zo hier leest in dat 14e vers, dan heb je nou net het probleem van die gemeente waaraan deze brief gericht is. U weet dat wel, ik heb wel eens meer uit Hebreeën geprikt. Waarschijnlijk moet je de gemeente in Rome zoeken. En weet je wat het grote gevaar was van die gemeente in Rome in die tijd? Er kwam een verslapping. Geweldige inzinking van het geestelijke leven. Men ging niet meer zo trouw naar de kerk. Men liet de onderlinge bijeenkomsten na. Men was niet meer enthousiast. Men trok wat meer naar de wereld toe. Kortom, een verslapping, een inzinking, alsof het onze tijd is. Gelukkig uitzonderingen daar gelaten. Maar dat is het algemene beeld ook van ons reformatorisch volksdeel. Geweldige verslapping, inzinking. Alsof je de kracht van het geloof mist, dat leven uit Christus. Nou, dat was de achtergrond. En dan die bewogenheid van die schrijver van deze brief. Zo bewogen dat hij zegt, laten wij toch deze beleidens vasthouden. Klamp je eraan vast. En nou vraag ik vandaar mijn hele verhaal eigenlijk. Was nou de hoofdinhoud van de belijdenis? Jezus Christus. Terwijl wij een grote hoge priester hebben. Dat is de hoofdinhoud van de belijdenis. En wil zalig worden, houd deze belijdenis vast. Klamp je door het geloof eraan vast. Dat is verloren zonder in jezelf. Terwijl wij een grote hoge priester hebben. De hoofdinhoud van de belijdenis, dat kan ook niet anders, want is de hoofdinhoud van heel de schrift, is niemand anders dan Jezus Christus. Als een grote hoge priester. Wie is die hoge priester, die grote hoge priester? Wel, staat er namelijk Jezus, de Zoon van God. Kijk, en dat is nou altijd weer een wonder. Als je zo bij die dingen komt, dan word je altijd van binnen warm. Dan zou je eigenlijk door willen blijven preken. En tegelijk zeg je, laat de schoenen maar van de voeten trekken. Want doorzien en begrijpen kan ik het niet als een mysterie. Een geheim is aanbiddelijk. Want die Zoon van God was gelijk de zoon van de timmerman. Jozef de timmerman. Hij was de zoon van Maria. Zo werd hij genoemd, Jozef de zoon. Nee, Jezus de zoon van de timmerman. Hij is de Zoon van God en tegelijk is hij Zoon des mensen. Hij is dus God en mens tegelijk in één persoon. Is dat geen mysterie? Ja. En wat daarin openbaar komt, de goddelijke liefde des vaders, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hij heeft hem overgegeven. De bron, de oorzaak van de zaligheid, ligt in de liefde des vaders, in zijn welbehagen. En uit uw eeuwige liefde des vaders komt Christus voort als de gegevene van de Vader. Hij is zijn eigen zoon gegeven. En die zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. God en mens in één persoon. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Hij was precies als u en ik, alleen uitgenomen de zonde. Hebben we er wel eens over nagedacht waarom die Jezus geen zonde had? Hij heeft er wel eens over nagedacht. Wat is de eerste reden? De reden die het meest dichtbij ligt om te beamen dat hij geen zonde had. Nou, hij was ook God. En een zondige menselijke natuur kan nooit met die goddelijke heilige natuur verenigd worden. Omdat hij God was, was zijn mensheid zonder zonde. Moet je over nadenken. En nu is zijn naam Immanuel. Zoon van God en zoon des mensen, echt mens, samen verenigd in één persoon, Immanuel. Ja, en weet je wat nou zo heerlijk is? Kijk, in die ene persoon, moet je opletten, zijn God en mens verenigd. En door die ene persoon kunt u en kan ik als een verloren zonde met God verenigd worden. Ik las laatst ergens, maar dat begrijp ik niet. Daar ben ik te dom voor. Dat vereniging met Christus iets anders is dan gemeenschap met Christus. Dat moet u me nog eens uitleggen. Maar misschien dat u 100 jaar nodig hebt om me dat uit te leggen. Maar ik begrijp dat. Begrijp jij dat? Met Christus verenigd is toch hetzelfde als zijn gemeenschap proeven en smaken, of niet? Daar gaat het toch om. Die zoete vereniging met die borg. Die zoete vereniging met Christus. En hoe word ik verenigd met Christus? In het geloof. Is die nou niet dierbaar? Die Immanuel, zoon van God en tegelijk mens, in één persoon verenigd. Zo kan door die ene persoon God met een zondaar te doen hebben. En door die ene persoon kan een zondaar naar God terugkeren. Immanuel. En deze Immanuel, zoon van God en zoon des mensen, in één persoon verenigd. Hij is nu de grote hogepriester. Terwijl wij hebben een grote hogepriester. Waarom staat er nou een grote hogepriester? Jullie weten allemaal, in het Oude Testament heb je een opeenvolging van alle mogelijke hogepriesters. De eerste was Aaron. En daarna krijg je steeds die opvolgers, die nakomelingen van Aaron, als elkaar opvolgende ogenblik. Nou, daar zullen er tientallen geweest zijn. Zo in de loop der geschiedenis. En we begrijpen allemaal wel, hun werk was leerzaam en een werk was door God opgedragen, maar er was geen enkele hoge priester, nog Aaron, nog een ander, die ons ooit met God kan verzoenen en verenigen. Maar die heb je nou. De Zoon van God en de Zoon van de mens in één persoon verenigd. Hij is de grote, de echte, de ware, de wezenlijke hoge priester. Hij kan en wil ons met God verzoenen en verenigen. Wat staat er nu van die ene ware grote hoge priester opgetekend? Dat we een grote hoge priester hebben. Hij is door de hemelen doorgegaan. Dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Laat ik nog eens een vraag stellen. Vragen stellen, erover nadenken, kan altijd zo belangrijk zijn. Waar is de verzoening nou tot stand gebracht? Waar is de verzoening nou tot stand gebracht? Als het erover gaat, ja, waar heeft Christus nou de prijs betaald? Dan ben ik losgekocht. Het eerste wat dan in onze gedachten ligt, en volkomen terecht natuurlijk, is op Golgotha. Aan het kruis van Christus. Maar als er niet meer te zeggen valt, als er iets niet achter ligt, als je eigenlijk nog niet iets erbij moet zeggen. Ja, maar waar is nu eigenlijk de verzoening tot stand gebracht? Hier staat vanavond die grote hoge priester door de hemelen doorgegaan. We hebben natuurlijk dat geweldige beeld van die aardse hoge priester. Dat moet wat geweest zijn op grote verzoendag, hè, elk jaar. Yom Kippur. Een enkele week terug heeft men dat in Israël wel weer gevierd. Dat viert men nog steeds elk jaar. Maar ja, in het Oude Testament was het toch indrukwekkend met die geweldige tempel. Die hoge priester. Die dan met dat eenvoudige witte kleed daar stond. En hij was er op die voorhoven bezig. En hij ging met bloed van stieren op bokken, ging hij dat voorhoofd over. Hij ging het heilige binnen. Hij ging het heilige door. Hij sloeg een klein beetje dat voorhangsel opzij. Hij ging dat heilige der heiligen binnen. Verder kun je als ware niet, u weet dat wel. Zo ging die hoge priester op grote verzoendag met het bloed van stieren op bokken ter verzoening. Verzoening van zijn eigen zonde, verzoening van alle zonde van de priester, maar dan in de tweede plaats ook de verzoening van het volk. Ging hij dat voorhoofd door, alle voorhoven, het heilige. Hij ging het heilige der heiligen binnen, het allerheiligste. Hij verscheen daar voor het aangezicht door God, die wonen en tronen op het gouden verzoendeksel. En daar in dat heilige der heiligen, daar werd verzoening tot stand gebracht. Maar we begrijpen wel, dat was maar schaduwachtig, ten dele. Dat was nog bloed van stieren op bokken. In wezen kon dat helemaal niets verrichten. En nu dat wonder, dan gaan we de tekst begrijpen. Dan gaat de tekst een klein beetje open. Wij hebben een grote, de echte, de ware, de wezenlijke hoge priester. Dat is indrukwekkend, hè? Zo'n aardse hoge priester ging daar met het bloed van stieren op bokken. Nou, lieve vriend, wat doet dat stieren op bokken bloed? Aan de andere kant zeg je, wat heeft de Heer een geduld met ons in? Wat had een geduld met het volk Israël met ons? Dat hij eeuwenlang ons in die schaduwdienst als het ware bij de hand nam om ons te onderwijzen. Om ons zo te leiden naar de heerlijke komst van de echte hoge priester. Ja, bloed van stieren op bokken, een aardse priester, hij kan niks doen. En tenslotte ging hij nog met vreemd bloed naar binnen, van stieren op bokken, om zo te zeggen. En nu die hoge priester, zijn eigen bloed. Hij is offeraar en lam, in één persoon. Hij is de hoge priester en het lam, zo indrukwekkend of niet. Hij offerde zichzelf, zo volkomen. Als Christus op Golgotha aan het kruis zich volkomen heeft geofferd. In de storting van zijn bloed. In het stillen van Gods toorn. In het dragen van de eeuwige straf.
in de volle nederdalen trillen. Als hij dan de volle prijs betaald heeft, wat hij uitdrukt in die woorden, het is volbracht. Dan gaat hij de dood in, hij staat de dood op. En weet je waar eigenlijk de verzoening tot stand gebracht is? Hij ging, dat is die aardse hogepriester, we zien dat voor onze ogen. De al die voorhoven, het heilige door, het heilige der heiligen. Zo is Christus als de roodhogepriester de hemelen doorgegaan. Ziet voor ogen gebeuren? En als het hier gaat over hemelen, dan moet je niet gaan tellen, eerste, tweede, derde, nee. Neem naar hemelen, daar kan over de hemel alleen gesproken worden in het meervoud. Dan geeft aan de heerlijkheid, de verhevenheid, de majesteit, ontzaggelijkheid van de hemel, als de woonplaats Gods. Hemelen. Uitdrukkende de heerlijkheid en de majesteit en de verhevenheid Gods. Christus door de hemel doorgaan. En wat ging Christus daar doen? Hij bracht zijn eigen bloed in. Maar laten we nou goed verstaan, als we de Bijbel goed lezen, weet u dat? Kijk, die tabernakel op aarde en later die tempel in Jeruzalem, dat is het eigenlijke heiligdom niet. Dat is maar een afbeelding. De eigenlijke tempel is in de hemel. Om zo te zeggen, het eigenlijke altaar staat in de hemel voor de troon van de majesteit Gods. En dan hebben u en ik, en dat is de aangrijpende, door de zonde met één klap de deur van de hemel dichtgegooid. Dat is de aangrijpende van de zonde. Mijn zonde maken scheiding tussen God en mij. En door mijn zonde onmogelijk om ooit nog tot God terug te keren. Of niet soms. Of niet soms. Zou jij het anders horen willen preken? Mag hoor. Maar je zult het van mij nooit anders horen preken. Beseft u dat terdege? Ik heb wel eens de indruk, als je veel mensen bezig ziet zo in een geestelijk leven, dat ze dit weinig verstaan. We hebben met onze zonde zo volkomen de deur gesloten. Onmogelijk. Ooit nog met God verzoend worden. Ga je nou de preken bij, klein beetje verstand. Laten we toch deze belijdenis vasthouden. Klamp je eraan vast. Wij hebben een hoge priester. Hij ging de hemelen door. Met zijn eigen bloed. En waar bracht hij dat in het hemels heiligdom bij de Vader? En daar op het hemels altaar heeft hij verzoening tot stand gebracht bij de Vader. Voor eeuwig. Zo is het. Ja, dat is het indrukwekkende. Dat is het indrukwekkende. Nou, als je die belijdenis vasthoudt, en je mag door het geloof je vastklampen aan deze gezegende hoge priester. Of heb je meer nodig? Heb je meer nodig? Is dat niet genoeg voor tijd en eeuwigheid? Dan is het toch een dag geweest. Die hemelvaartsdag. Is de dag waar Christus, jawel, hij heeft op Goede Vrijdag betaald, volkomen. Maar daar gaat hij terug. In het hemels heiligdom, in de hemelse tempel. Verschijnende voor het aangezicht van de Vader. Ten goede voor ons. En daar wil ik twee dingen van zeggen. Daar brengt hij zijn eigen bloed. En voor het aangezicht des vaders is volkomen verzoening tot stand gebracht. En weet je wat hij daar ook doet aan de rechterhand des vaders? Kinderkens. In die wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is er altijd voor de Vader. Biddend, pleitend met zijn eigen bloed. Ja, als waren als de doorgaande garantie dat zijn verzoening een eeuwige verzoening is. Met één offerand heeft in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Ja. Door de hemelen doorgaan. En met zijn bloed heeft hij de hemel geopend. Dat voorhangsel is voor eeuwig gescheurd. Ja, gebeurde op Goede Vrijdag. Tempeldienst is nooit meer nodig. Want daarin dat heiligdom is verzoenen tot stand gebracht. Er is niets meer te eisen aan de kant van de Vader. En ik hoef er niets meer aan toe te voegen. Aan mijn kant. Laten we ons aan deze belijdenis vastklampen. Tja, dat is nou geloof.
Ja.
Ik heb er eens meer gezegd. Ik heb er een behoefte aan. Mag dat om ook vanavond dat te zeggen. Het is eigenlijk het geloof niet dat ons ervaardigt. Laat ons dat niet inbeelden. Maar dan zou het geloof nog een verdienstelijke grond hebben. En is zijn eigen middelaarsbloed daar binnengebracht, de Vader volkomen verzoend. Ja. En als je door het geloof, en daar hebben we nou de plaats van het geloof. Je mag de toevlucht nemen tot die Christus. Om te rusten in zijn bloedwonden. Om schuiling te vinden onder die grote hoge. Om als het ware vast te klampen aan dat kleed van die grote hoge priester. Door u alleen. Dat is het eerste. Wij hebben een grote hoge priester. Dat is de roemtaal des geloofs. Christus heeft alles gedaan. Tja, nou hiermee kun je leven. En hiermee kun je sterven. U denkt toch ook elke dag wel na of je sterft of niet? Vind je dat een zonde als ik dat zeg? Vind je dat een zonde? U had het over China even. Ik heb een boek zitten lezen. Een historisch verhaal. Over een Chinese christen. Ja. En hij was eigenlijk, was hij gepromoveerd. Hij was, zou eigenlijk hoogleraar moeten zijn. Maar omdat hij christen was, deed hij het hele eenvoudige werk van sloten maken. En die woonde in een huisje met één kamertje van een paar vierkante meters met zijn vrouw en zijn kind. In de armste omstandigheden. Maar hij mocht leven uit het geloof. En wat ik daar las, dat treft me, dat achtervolgt me elke dag. Elke dag als hij opstond. En over een dag zijn moeizame leven. Hij zegt, Heer, is dit nou de dag? Is dit nu de dag? Dat ik sterven mag? Dat gij komt. En als je nou sterven mag, hoe zult het maken? Er is maar één ding, lieve mensen. Deze belijdenis vasthouden. Wij hebben een grote hoge priester. Hij heeft de verzoening tot stand gebracht. Hij heeft betaald. Wat moet er van mij bij niks meer? Weet je hoe ik nou mag komen met heel mijn verzonderde, verknoeide leven? En de smart van mij is dat ik elke dag weer dat zonder vlees heb. Dat God zo vaak bedroef. Dat ik zo weinig heilig voor hem kan leven. Dan moet ik zingen. Ik ben tot hinken en tot zinken. Elk ogenblik reed. En dan zeg ik. Laat me nou vastklampen aan die belijdenis. Wij hebben een grote hoge priester. Die altijd leeft om voor ons te bidden. Ingegaan in het hemels heiligdom. Door de hemelen doorgegaan. Dat is het eerste. Is indrukwekkend. Zeg de amen op, mijn vriend. Hiermee kun je leven. En hiermee kun je sterven. En hiermee kun je God ontmoeten. Maar er wordt van die hoge priester meer verteld. Het tweede, dat lezen we in het 15e vers. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Ja, daar praten we niet graag over. Een mens met zwakheden. Dat is nou niet bepaald de trend van onze tijd. Hè? Als ik het een klein beetje versta, als ik een klein beetje onze tijd probeer te proeven, is dat je moet sterk zijn. Je moet het zelf doen en zelf presteren. Kom voor jezelf op. Dat is eigenlijk heel de trend van onze moderne tijd. Kom voor jezelf op. Toon dat je sterk bent. En vertrouw op jezelf. Als ik me niet vergis, ik proef dat ook bij het onderwijs. Ik proef het ook vaak zo op reformatorische scholen dat men dat bij die kinderen erin pompt. En aan de ene kant heb ik er niks op tegen, maar aan de andere kant zeg ik, is dat nou de taal van de schrift? Wees eens eerlijk. Is dat de taal van de Bijbel? Ik denk aan een andere uitspraak van apostel Paulus uit 2 Korinther 12. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, hier houdt de wereld op, hier gaat de wereld niet meer mee. Je moet krachten zijn, sterk zijn, je talenten ontplooien. Je moet voor jezelf opkomen, je moet dit, je moet dat. En in een bepaald verband begrijp ik dat wel. Maar de schrift zegt als ik zwak ben. En hier wordt vanavond gesproken van onze zwakheden. En ik weet dus zeker dat dit nou hoort bij de belijdenis van een gissen, of niet? Dan nou vind ik nou het heerlijke, vindt u dat niet ook, als je je knieën mag buigen en je doet de deur van je kamer dicht en je bent alleen en hoef ik me niet meer groot te houden. Soms denk ik wel eens als ik aan het preken ben, zal de gemeente wel een heel verkeerd beeld van mij hebben. Dan denken ze nou, die dominee heeft het geloof in zijn zak en die dominee die twijfelt nooit en die dominee staat krachtig. En als je dan de binnenkamer binnenkomt, heb je dat ook, mijn vriend. En als je dan voor Gods aangezicht komt, dan mag je komen zoals ik ben. En wat hou je dan over? Zwakheden. Niet meer dan zwakheden. Als ik zwak ben. En juist als je daar je knieën buigt in de belijdenis en de erkentenis van mijn zwakheden. Dan staat daar tegenover die hogepriester die met mijn zwakheden kan medelijden hebben. Wat zou daarmee bedoeld worden? We hebben een hogepriester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat is heel wat anders, mijn vriend, dat je altijd je groot moet houden. Dat is heel wat anders dan de trant van de wereld krachtig en sterk zijn. Anders stel je niet meer mee en dan val je buiten de boot van de maatschappij. Onze zwakheden. Mag ik er drie dingen van zeggen? In de eerste plaats dit. Zwakheden. Dat hoort bij ons leven. Dat hoort bij het leven van een christen. Weet je waar ik aan denk? Aan die zwakheden. De moeite en de zorgen van ons leven. De strijd van ons leven van elke dag. U kunt zo krachtig en sterk zijn, gezond. En ineens kom je bij de dokter en die zegt, je hebt een ongeneeslijke ziekte. En je voelt de totale zwakheid van je menselijke bestaan, want het wordt afgebroken. Hier zijn er ook die dat weten. Je kunt een kind krijgen dat kerngezond is. Je kunt ook een kind ontvangen of kinderen dat totaal gehandicapt is. Kinderen kunnen zo zwaar gehandicapt zijn. Nou, daar hebben we nou een mens in de zwakheden van zijn lichamelijk en zijn psychisch mentaal bestaan. Maar het woord zwakheden is getekend ons aards leven. Ons leven met zijn verdrukkingen, met zijn moeite. Dat kent de wereld, de kerk kent het dubbel op. Ik denk aan het woord van Christus. Wij gaan het koninkrijk te hemelen niet binnen zonder verdrukking. Dat is het woord van Paulus. Koninkrijk de hemelen, niet binnen zonder verdrukking. Christus zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Heb goede moed. De zwakheden, dat is ons leven, is gebonden aan ziekte, aan rouw, aan handicap, zorgen, verdriet, noden, noem het maar op. Ergens zegt Mozes in een van de psalmen, het uitnemen van het leven, moeite en verdriet, dat zijn de zwakheden. Ons leven onderworpen aan allerhande ellendigheid. Ja. De zonde heeft een drieënlei gevolg. De zonde heeft me de schuld gebracht. De zonde heeft me besmet gemaakt, zodat ik onmogelijk goede vruchten kan voorbrengen. De zonde heeft ook allerhande ellendigheid teweeg. Onderworpen aan moeite, zorgen en verdriet. Ik denk als ik naast een ieder van u ga zitten en we zouden pastorales praten, dat ieder zijn zorgen kent. Dat is inherent aan het leven. Hoort bijzonder bij het leven van een christen. Weet je wat eigenlijk onze tijd is? We moeten het gezellig hebben met elkaar. Eigenlijk moet ik op een zo prettig mogelijke manier door het leven. Is dat niet een beetje de trend? We zijn toch verwend met onze luxe, moderne maatschappij. En al gun ik u dat wel. Maar het is geen taal van de schrift, hoor. Nee. De schrift laat ons zien wat hoort bij het leven van een christen. Die zwakheden. Strijd, verdrukking, moeite, zorgen. Ja. En waarom hoort dat erbij? Ik wil maar één reden noemen.
om nou de lijdende kruisgestalte van Christus te kennen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Christus heeft het kruis gedragen, dan zullen wij moeten leren om leven het kruis achter Christus aan te dragen. Dat zijn de zwakheden. Ik denk om het u nog duidelijker te maken aan het tekst in 1 Korinthe 15 vers 46. Er wordt gesproken over een lichaam dat gezaaid wordt in verderfelijkheid, in zwakheid, in sterfelijkheid. Zie je? Dat is ons aardse bestaan, onderworpen aan zwakheid, sterfelijkheid, verderfelijkheid. De zwakheden in de eerste plaats dus, dat zijn de noden, de zorgen, de moeite van het aardse leven. Daaraan zijn we onderworpen. En weet je wat hier nou staat? Ik ga er straks nog twee noemen, maar weet je wat hier nou staat? Nou, hebben we een hoge priester in de hemel. Als ik nou die zwakheden heb, die moeite van het leven, die ernstige ziekte, dat gehandicapte kind, die rouw, noem maar op in je leven, dan hebben we een hoge priester, die kent die zwakheden van binnenuit, want is in diezelfde zwakheden verzocht geweest. Hij zonder zonde. Jesaja zegt in 53, hij heeft onze smarten gedragen en onze krankheden. Hij heeft al die zwakheden, heeft hij ook in zijn leven ervaren en gedragen. Hij is er helemaal in ondergedompeld. Al onze zwakheden, smarten, kranken zijn op Christus gelegd. Hij kent ze door en door. En hij is ze gedragen zonder zonde. En als je een hoge priester, als ik in die zwakheden van het leven dreig onder te gaan, dan kan hij me troosten en sterken. Want er is een hoge priester die heeft diezelfde zwakheden gedragen. Zonder zonde. Nou, is dat niet indrukwekkend of niet? Eigenlijk heeft daar al genoeg aan. Laat dat eenvoudige beeld gebruiken. Ik heb het misschien wel eens meer gebruikt. Kinderen kunnen vreselijk veel verdriet hebben. Kinderen kunnen ook onderling heel wreed zijn tegen elkaar. Een kind kan op school zo geplaagd worden. Ze noemen dat pesten, nietwaar, maar dat woord kun je wel eens gebruiken. Dat zo'n kind doodongelukkig thuis bij moeder komt met al de ellende van school. En hoe heerlijk is het niet als je daar een moeder hebt. We hebben toch geen sleutelkinderen, hoop ik. Maar als je een moeder hebt die thuis is en dan neemt ze zo'n kind op die schoot. En met al die ellende kruipt dat kind bij moeder weg. En dan is de nood er wel, maar het is alsof het weg is. Want moeder weet ervan die troost. Nou, lieve mensen, zo'n hoge priester. Als ik dat kruis niet meer kan dragen. Als ik onder die zwakheden dreig te bezwijken. Als die nood te zwaar wordt. Wegkruipen bij die hemelse hoge priester. Die zit aan de rechterhand des Vaders. Die al mijn krankheden gedragen heeft en weggedragen. En dan gaat hij het heilige. Dan gaat de kruis opnemen. Mag ik het vrolijk dragen achter Christus aan? Maar een evangelie, hè? Kent u beter remedie in de weg van zwakheden? Er is nog meer van die zwakheden te zeggen. Dat houdt eigenlijk verband met het eerste. Zwakheden als onze zorgen en moeite van het leven. De verdrukking. Zwakheden ook in het gebedsleven. Wij weten niet wat wij bidden moeten gelijk het behoort. Maar de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Want de geest bidt voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchting. Wat kan het heerlijk zijn in de binnenkamer, hè? Wat kan het heerlijk zijn als ik de deur sluit en ik mag bij God komen zoals ik ben. Lieve mensen, wat heb ik het vaak moeilijk en Spaans benauwd in de binnenkamer. Ik weet vaak niet wat ik bidden moet. Weet u het altijd? Wat kun je daar worstelen bij God? Soms kun je geen woorden vinden. Dan is er zoveel opstand van binnen. Maar dan kom ik biddend met mijn moeilijke weg bij de Heer. Moet ik nou vragen of God mijn kruis wegneemt? Moet ik met mijn gebuide vuisten, mijn gebalde vuisten bij God komen? Of moet ik vragen, oh God, wilt u het heiligen? Wat kunnen die waaroms en die strijd door je ziel heen gaan? Als je dat kruis in die moeite niet kunt dragen. Ik weet niet hoe ik dat biddend voor God moet neerleggen. Dat is die worsteling in het gebed voor Gods aangezicht.
Wij weten niet wat we bidden moeten. Wat kun je in dat gebed zwak zijn? Denk aan die vader die mij vertelde. Jaren geleden toen zijn kind verdronken was. Dominee zegt hij, ik heb dagen. En het was een kind des Heren met de vuisten naar de hemel gelopen. Je verstaat er wel iets van, hè? Ja. En dan in dat gebed met de noden en zorgen. Met de raadselachtige wezen. En ik kom er niet uit. Wat kan een opstand tegen de hemel leven? Wat moet ik bidden? Nou, waarom is die vliegen eruit? Moet ik onder God buigen of tegen God opstaan? Ik weet niet wat ik bidden moet gelijk het behoort. Versta je me? Ook zijn zwakheid in het gebed. En er is een hoge priester in de hemel. Nou luister, hij kent diezelfde zwakheden. In het gebed. Hij heeft het helemaal ook meegemaakt. U zegt waar, zie hem daar kruipen in de hof van Gethsemane. Dan komt die drinkbeker van Gods toorn op hem af. Hij zegt, vader, wat moet ik ermee? Vader, als het mogelijk is, laat deze beker toch voorbij gaan. Zie worstelen. Hij was ook mens. Hij heeft geworsteld met die drinkbeker. Hij heeft geworsteld met zijn gehoorzaamheid aan de vader. Hij is onder zonde, maar heeft toch geworsteld. Vader, niet mij wil, maar de uwe. Hij weet het, de worstelingen in mijn gebed. Begrijp je? Hij weet de zwakheden in de strijd van het leven, dat ik niet weet wat binnen moet. Hoor maar, hij kent ook de broms. Aan het kruis, daar brult ze, ziet het naar de hemel. Waarom mij verlaten? Zie je? Hij kent die zwakheden, die vragen en die opstand die ik ook ken van binnen. Maar hij is onder zonde. Nou, omdat hij het nou kent. En in al die dingen verzocht geweest, maar hij is onder zonde. O, hij is een hoge priester die met mij kan medelijden. Want als ik niet weet wat bidden moet, dan leert hij me bidden door de Heilige Geest. En hij komt in mijn bidden in en hij heiligt mijn bidden. Door zijn zoete voorbeden. Is dat geen heerlijke hoge priester? Maar heb ik eigenlijk nog niet het eigenlijke van die zwakheden gezegd? Nou heb ik al heel wat gezegd. Hij kunt hem niet doen, hè? Zwakheden, de noden en zorgen van het leven. Dat kun je bij elk oud mens tegenkomen. Door je niet eens oud voor te zijn. Maar elk oud mens die ik in mijn leven tegengekomen ben, heeft altijd gezegd, dominee, het leven heeft me niet gegeven wat ik ervan verwachtte. Moeite en zorgen. Geef toch niet. Christus heeft ze ook gekend. Hij kan met ons medelijden hebben. Hij kan ons helpen. Christus kent ook de stormen in het gebedsleven. Lees maar eens na wat we hier in het vijfde hoofdstuk gelezen hebben. Maar nu de eigenlijke zwakheden. Nou mag u aan het woord. Nou, wat zijn nou de eigenlijke zwakheden? Zeg het eens. Dat is dat vleeselijke bestaan. Ik ben, ja nou moet ik het, eigenlijk moet ik het niet preken. Maar dan ga ik me te zelf bloot, ik geef me veel te veel zelf bloot. Maar ik kan er ook niks aan doen. Misschien kan ik je een klein beetje helpen. Als het over de zonde gaat, ben ik zo zwak. Krijg u de zonde eronder? Krijg u elke zonde eronder? En als dan de verleiding op je leven komt, de verleiding op je levenspad. Zo denken, oh God, ik heb die zonde eronder. Even laten ben je weer gevallen. Dan denk je, Heer, ik zal strijden tegen de zonde. Kan heilen voor uw leven. En voor je het weet is de verleiding je te sterk en ben je weer gestruikeld. Wat zijn we toch zwak. De zonde kleeft me aan alle kanten aan. In een van de psalmen staat, ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. De ergste kwaal die je meedacht is die inwonende zonde, de zwakheid van je zondige vlees. Ik struikel dagelijks in de zonde. Of u niet? Dat zijn mijn zwakheden. Dan hoeft het helemaal geen uitbrekende zonde, daar gaat het helemaal niet om. Maar leeft u altijd heilig voor God? Kunt u dat zondige vlees eronder krijgen? Zegt Paulus niet, ik ellendig mens, dat zwakke, zondige vlees. Wat ben ik toch zwak als de Satan komt? Wat ben ik zwak als de Satan met zijn vuur gepijlen komt? Waar ben ik zwak als de verleiding van de zonde komt? Wat kan er in je gedachten omgaan? Kortom, zijn dat niet de zwakheden? Mijn zondig bestaan dat aan de zonde kleeft. En die ik er niet onder krijg wat wel begeer. En dat is nou het heerlijke. We hebben een hoge priester. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Vergis je niet. Hij heeft diezelfde verzoekingen ervaren op zijn levenspad. De Satan kwam op hem af. Die heeft hem besprongen. Die heeft hem in al zijn pijlen heeft hij hem beschoten. De zonden kwamen op hem af om hem te verleiden. Christus is ook in die verzoeking, in die verleiding geweest. Hij is staande gebleven. Hij heeft overwonnen. Maar hij kent die verleiding. Hij kent, om zo te zeggen, de zonde van binnenuit. Hij is een hoge priester. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Omdat hij verzocht geweest is. Is dat niet heerlijk? Dan kun je al je zwakheden, mag ik tot hem de toevlucht nemen, schuilen bij die hoge priester. Om bij hem de troost, de kracht te ervaren die bij hem te vinden is. Nou. Ik zou zeggen, kent u nou beter het deze? Kun je nou begrijpen, daarom begon ik die preek ermee. Dat hier die schrijver, zul je nou die belijdenis vasthouden? Misschien als u denkt te bezwijken onder de zorgen van het leven. Als je helemaal niet meer weet hoe je bidden moet en je biddeloos bent. Als die zwakheid van je zondige vlees je aanvalt. En dan krijg je weer die zonde die niet onder. We hebben een hoge priester. Hij kent die zwakheden. Hij kent ze van binnenuit. Hij heeft ze overwonnen. Hij kent de zonde beter dan ik. Hij kent de Satan beter dan ik. Hij heeft overwonnen. En die gezegende hoge priester kan medelijden hebben. Hij gaat me troosten en sterken als de grote overwinnaar. Ja. En weet je wat nou de weg is? Daar straks in de derde gedachte meer over. Dat nou al die zwakheden aan de voeten van die hoge priester mag neerleggen. In zijn handen mag overgeven. Om me naar hem te laten leiden. Nou, dan kom ik weer terug bij de eerste gedachte. Wij hebben een grote hoge priester. Zul je nou die belijdenis vasthouden? En dan gaan dan de stormen door je leven. Dan krijg ik misschien de zonde die onder. Moet ik het verliezen van de aanval van de Satan. Geen nood. Door gij mijn ziel. Het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg ode stil. Ik heb een hoge priester. Hij weet hoe zwak ik ben. Hij heeft overwonnen. Ik mag in hem schuilen. En door zijn bloed mag ik zijn meer dan een overwinnaar. Misschien kan ik u niet helemaal meekrijgen, ik weet het niet. Of misschien gaat u helemaal mee en gaat u nog voor me uit. Dat heb ik liever. Maar dit is mij een van de meest troostrijke zaken uit heel de schrift. In mijn zwakheden. Want ik krijg de zonde die niet onder. Misschien valt u dat tegen, maar ik val mezelf elke dag tegen. Ik krijg dat vlees er niet onder. Die hoge priester. Hij kent me door en door. Hij kent die strijd. Hij heeft overwonnen. Hij kan medelijden. Hij sterkt me. Hij troost. Mag in hem rusten. Om in hem te zijn. Meer dan een overwinnaar. Zeg het nou samen met mij. Alles aan hem. Gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een. Zeg het nou, ik hoop dat iedereen in de kerkje, en u zult het doen, denk ik, hartelijk met me eens is. Het geloof begint met die borg. Het zet voort met die borg. En het mag zijn voltooiing vinden. Alleen in die medelijdende hoge priester. Bij u schuil ik, o Heer. Nou, de derde gedachte. We gaan eerst even zingen. Psalm 62, het vierde vers. 62, het vierde vers.
tekst nog eens goed lezen. Dat is de taal van het geloof, hè? Nou, het ongeloof ziet er geen heerlijkheid in. Maar het geloof ziet de heerlijkheid wij. Geloof sluit je altijd in. Wij hebben een hoge priester. Hij is de hemelen voor mij doorgaan, heeft alles betaald. Hij kan met me medelijden hebben. Hij is in diezelfde strijd geweest. Hij heeft overwonnen. Hij kent de strijd van binnenuit. Om dat nog een keer duidelijk te maken. U kunt als dominee natuurlijk op huisbezoek bij weduwe komen. Maar eigenlijk kun je nooit precies je inleven wat die weduwe nou ervaart. En dan zeg je, ja dominee, van de week kwam die en die bij me, die is ook weduwe, en die begreep me. Is te begrijpen, hè? Zo'n medeweduwe, die kent haar, die problematiek weduwe zijn van binnenuit. U kunt als buitenstaander proberen mee te leven, maar je weet niet wat het is. Daarom kunnen twee weduwen elkaar zo troosten en vinden. Nou, ga je nou de tekst begrijpen? We hebben een hoge priester, die is in diezelfde strijd, in diezelfde nood. Hij is nog dieper in die volle ellende van mij neergedompeld. Hij kan met me meelen, hij verstaat het van binnenuit. En hij heeft het heerlijk overwonnen, omdat hij het zonder zonde beleefd heeft. Zie je? Hij hebben een hoge priester. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Nou, als de dingen nou zo liggen, dan komt het laatste. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is toch een heerlijke waarheid? Dat is toch een heerlijke... Zit dat je kinderen voorhouden? Weet je wat voor God in de hemel woont? Dat is niet om te zeggen, een God waarvoor je bevreesd moet zijn. Het is waar, hè? Vriend, u hebt gelijk. Er staat in de Bijbel, onze God is een verterend vuur. Dat staat, hè? En dat is ook een ontzaglijke waarheid, of niet? God is oppermajesteitelijk. Maar zul je nooit vergeten, vriend, dat de Bijbel nooit God leert buiten Christus om? Nou is hij verterend vuur buiten Christus. Dan is hij verterend vuur. Maar in die burg niet. En dat is nou het wonder. En je moet nooit bij God beginnen, je moet altijd bij Christus beginnen. Misschien kijkt u me wat verbaasd aan, zal ik het uit de Bijbel duidelijk maken? Er staat in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon des vaders, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Je kunt hem alleen kennen in en door Christus. En dat is nou het wonder. Ja, buiten Christus. Ja, en vanwege de vloek der zonde en vanwege de ongerechtigheid is God inderdaad de verterend vuur. Maar nou op hemelvaartdag is Christus ten hemel gegaan. Met zijn bloed. En weet je wat voor troon er nou staat? En hou dat jezelf nou voor en hou dat je kinderen nou voor. Die troon in de hemel is een troon der genade. Toch een even wonder? Het is een troon der genade. Luther zegt de genadestoel. Tja, de troon die druipt van genade. Waarom? Vanwege die hoge priester die de hemelen doorgegaan. En volkomen verzoening tot stand gebracht heeft. Nu is er een troon van genade. Om Christus wil. Van volle barmhartigheid. En wat is genade? Schuldvergevende genade. In genade ontsluit zijn volle gemeenschap en zijn volle liefde. Om Christus wil. Is er indrukwekkend of niet? Geloven jullie dat? Genade troon. Om Christus wil. En er staat hier, laten wij nu met vrijmoedigheid toegaan tot die genadetroon. Toegaan, dat is echt zo'n priesterlijke term, hè? Zoals een priester 's morgens en 's middags het heilige binnenging en toeging tot Gods troon. Hij bleef voor dat voorhangsel steken. Hij ging dat gouden reukofferaltaar bedienen. Dat was het altaar van het gebed. Hij wist, daarachter staat de troon van God. Nou, zo is Christus ingegaan in het hemels heiligdom. Dat voorhangsel is open, nu is er een genadetroon. En dan mogen wij priester toegaan in het gebed. Ja. Laten wij nou bidden toegaan in het gebed. Want er is bij God een genadetroon. Ja, geloof je dat of niet? Ja, zonder geloof is het ook geen bidden.
En zonder geloof moet hij vrezen en zitten. En ik weet het, ik ben het helemaal met u eens. Als je op jezelf let, dan ben ik het totaal onwaardig. Daar doe ik niks vanaf. Dan buig ik nog onder u. Maar die genade troon om Christus. Laat nu met vrijmoedigheid toegaan. U zegt, dominee, daar heb ik het moeilijk mee. Om nou met vrijmoedigheid toegaan. Met volle zeilen. Zeg nou heren, nou is er een genadetroon. Nou kom ik hier, u kunt wel even naar me luisteren. Is dat met vrijmoedigheid toegaan? Is dat het? Is vrijmoedig iets van brutaliteit? Is die vrijmoedigheid iets dat ik aan mezelf ontleen? Nou, ik heb dan toch maar een vernederde gestand, hè. En ik heb dan toch maar het een en ander beleefd. En ik heb dan toch maar een verbroken hart. Dan mag ik wel met vrijmoedigheid toegaan. En die vrijmoedigheid ontleen ik aan mijn verbroken hart. Zo? Ja, zeg maar. Nee. Ik ben de laatste om te ontkennen dat ze in de binnenkamer niet moet komen met een verbroken hart. Zo moet je komen. Ja, toch? Dat past ons in de binnenkamer. De grootste ootmoed. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Maar het is geen grond om je vrijmoedigheid aan te nemen. En het is geen grond om genade te verwachten. Zie je dat goed onthouden? Eigenlijk zou ik willen zeggen, het is heilig vanzelfsprekend dat je met een verbroken hart bij God komt. Anders kun je er niet binnenkomen. Buigend voor zijn maai. Maar het is geen enkele grond om iets te hopen. Het is geen enkele grond om een streepje bij God voor te hebben. Het is geen grond om je vrijmoedigheid eraan te ontlenen. Waar ligt die vrijmoedigheid? Is dat een karaktereigenschap? Sommige mensen zijn schuchter, hè? Bescheiden. U denkt misschien, als u mij zo bekijkt, dat ik nogal een erg vrijmoedig mens ben misschien, hè? Of ik dat ben, dat laat maar even in het midden. Dat geheim hou ik voor mezelf. Maar dat denk je misschien, hè? Iemand kan ook een heel bescheiden karakter. Mijn vrouw heeft een heel, u kent mijn vrouw, heel teruggetrokken bescheiden karakter. Maar ze mag er goed zijn, hoor. Dat is heel wat anders. Maar dat zie je daar, dat vind ik geweldig. Ik wil maar zeggen, is nou vrijmoedigheid een karaktertrek van jezelf? Kom nou. Wel nee. Weet je waar die vrijmoedigheid ligt? Omdat Christus ingegaan is. Als de hoge priester in het heiligdom. En hij met zijn bloed betaalt dit. Ligt mijn vrijmoedigheid in Christus? Daaraan ontleen ik mijn vrijmoedigheid. We hebben een hoge priester. Hij is de hemel doorgegaan. Hij heeft betaald. Daar ligt mijn vrijmoedigheid in Christus. Heerlijk, hè? Nou kun je toegaan, mijn kind, hè? Omdat die vrijmoedigheid buiten ligt in Christus. Nou, ik mag het van sommige mensen niet zeggen, maar ik zeg het toch. Dan heb je recht van spreken. Je hebt recht op Gods genade. Je hebt recht op Gods genade. Want je vrijmoedigheid ligt in Christus. En als je nou je vrijmoedigheid ontleent aan Christus, heb ik recht van spreken voor Gods genadetroon. Staande op Christus. Of niet? Dat is mijn vrijmoedigheid. Ja. Maar Luther zou zeggen, geloof is vallen op Christus. Geloof is rusten op Christus. Geloof is staan op Christus. Dat hij voorgaat als de grote ogenblik, ligt daar mijn vrijmoedigheid. Ik kan het nog anders zeggen, misschien nog een beetje dichterbij. Onze vrijmoedigheid ligt in Gods eigen belofte. En als je God aangrijpt in zijn belofte en ik mag staan op Christus, nou dan mag ik vrijmoedig om zijn het wil toegaan. We bidden er toch om Christus wil. Ja, misschien mag ik het niet zeggen, maar ik vind het zo mooi, hè. Weet je wat vrijmoedigheid eigenlijk is? Die Griekse steden, die hadden ook een volksvergadering in die antieke tijden. Dan had je dan, en dan kwamen de burgers, dan moest je wel burger van de stad zijn. Die kwamen samen op die volksvergadering en dan mochten ze meebeslissen over het wel en wee van de stad. En dan was de vrijmoedigheid dat elke burger aan zijn burgerschap ontleende het recht van spreken. Nou, wat is nou mijn vrijmoedigheid? Dat ik aan het geloof in Christus het recht van spreken wil leggen. Mijn vrijmoedigheid ligt in hem. Rust dan maar op die borg. En in hem mag je vrijmoedig bij God eisen. Opent u de mond. Wat staat er? Eist van mij vrijmoedig. Al wat u... U zegt, er is niks thuis. Nee, aan mijn kant niks. Maar die vrijmoedigheid ligt in Christus. En dan mag ik eisen op Christus. Laten we met vrijmoedigheid, dat is om Christus, toegaan tot de troon der genade. Dat is nou bidden, hè? Dat is nou bidden. En weet je wat nou die vrijmoedigheid is? Ik wil het nog een beetje meer openleggen. Wat gebeurt er nou als ik ga bidden? Ja, ik vind bidden een van de moeilijkste dingen van het leven. Vinden jullie ook niet? Hè? Wat is dat vaak een worsteling, hè? Wat voel je je vaak onwaardig, hè? Soms kun je niet eens de juiste woorden vinden. Wat een worsteling. Mag ik het maar zeggen, ook aan mijn bidden kleven de zonden. Weet je wat nou Christus in de hemel doet? Als mijn gebed hartend en stotend en stamelend omkleed met zonde bij de Heer komt, dan neemt Christus mijn gebed en hij reinigt het in zijn kruis en zijn verdienst. En om zijnentwil komt mijn gebed geheiligd bij de Vader. Dan zal de Vader om Christus wil mijn gebed verhoren. Ik vind het altijd weer mooi, de geschiedenis van Isaac, op zichzelf in en in triest. Hè? Als Jacob zijn oude vader met bokkenvelletjes bedriegt en het kleed van zijn broer Esau. Maar als dan Isaac aarzelend toch die veldgeur van het kleed van Esau ruikt, dan gaat hij Jacob zegenen. Als de vader ruikt de geur van Christus, dan zegent hij u. Dat is met vrijmoedigheid toegaan. Christus heiligt mijn gebed. Christus loutert mijn gebed. En dan mag ik om Christus wil tot de Vader toe gaan. En mag ik heel mijn nood aan zijn voeten neerleggen. En zal hij helpen? Hij zal helpen. Want staat er, moet je eens opletten hoe mooi, hè? De Bijbel is toch zo mooi, lieve mensen. Er staat, opdat wij barmhartigheid mogen, let op wat er staat, er, verkrijgen. En genade. Mooi, hè? Ik heb nergens recht op in mezelf. Maar een barmhartige genade, je krijgt het en je vindt het. Ja. We hebben in de hemel een gevend God. En weet je wat geloof is? Ontvangen. Ja. Mensen zeggen wel eens, zul je niet vergeten dat het geloof een gave God is. Ik zeg altijd, gelukkig vind je het. Hij geeft het je. Hij geeft barmhartigheid. Hij geeft genade. Je krijgt het om niet. Je krijgt het zomaar. Je vindt het. Nou ja, zomaar. Zomaar. Dominee, hoe durf je te zeggen? Het heeft bloed gekost. Maar aan mijn kant, zomaar. Maar die vrijmoedigheid ligt in die borg. En lieve mensen, ga toch toe. Je vindt barmhartigheid en je verkrijgt genade. Om niet, om Christus wil. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ja, maar zegt iemand, dominee, het duurt zo lang dan bidden. Het is alsof de hemel dicht blijft. Let even op wat er staat. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. God doet het wel op zijn juiste tijd. Nooit vergeten, hoor. God doet het niet op mijn tijd. God weet de beste tijd. Zijn klok loopt anders dan mijn klok. En Gods modus malen welk langzaam. Maar God weet precies wanneer het de juiste tijd is. Hij zal helpen. Ter bekwame tijd. Nou, klein beetje die tekst uitgelegd. Ik ga nog even terug naar het begin. Zul je die belijdenis vasthouden? Weet je wat zalig worden is? Nou, dat wil ik je dan meegeven vanavond. Als een samenvatting van de preek. Ik hoop dat je de troost in hebt. Je mag bij God komen zoals je bent. Met al je zwakheden. Mijn struikelen, mijn dwaas, goddeloos bestaan. Maar klam me vast aan die belijdenis. Dat je vastklampen aan die hoogpriester. Die altijd leeft om te bidden. Die volkomen verzoening tot stand gebracht heeft. In hem ligt mijn vrijmoedigheid. In hem ligt mijn recht op genade. Ik zei zondag nog in mijn eigen gemeente. Mag ik het nog even zeggen? Dan ga ik stoppen. Het is tijd. In Christus ligt alles. Daar ligt mijn geloof. Daar ligt mijn rechtvaardigmaking. Daar ligt mijn heiliging. Daar ligt mijn bekering. Daar ligt mijn wedergeboorte. Daar ligt alles. Laten we deze belijdenis vast. Is hij je nou dierbaar? Is hij je nou gepast? Met die belijdenis kan ik leven. Kan ik door de zwaarste strijd heen. Met die belijdenis kan ik sterven. En het uur van het sterven. Als wij voor hem komen, grijp ik me vast aan die belijdenis. En ook leen aan Christus mijn vrijmoedigheid. En dan zal de Vader zich laten verbidden. Hij kan. En? Ja. Ik was maandagmorgen nog even bij mijn oude moeder. Ze wordt nou toch wel echt oud hoor. En ze is al over de 90. En dan topt ze maar over het geestelijk leven. En dan zegt ze, ja, zegt ze tegen me. Ja, zegt ze. God kan me helpen. En daar geef ik het dan over. En dan zeg ik altijd, ik zei het maandagmorgen weer. Ik zeg, moeder, je moet een stapje verder gaan. Je verwacht van God nog veel te weinig. Hij kan. Zeg het eens. En wil. En zal. In nood. Zelfs bij het nader van de dood. Volkomen uitkomt. Geloof je dat, mijn vriend? En dan vraag je, waaraan ontlening ter vrijmoedigheid? Aan ons eigen woord. En aan onze grote hoge priester. Amen. Wij zingen op Psalm 68 vers 10. Thank you.
wat moeten we eigenlijk zeggen nog? Als we zo samen naar het woord geluisterd hebben, past me één antwoord hier hoogmoedig onder buigen. En hartelijk in het wezenlijke vertrouwen des geloofs tot u de toevlucht nemen. En ons leven met al zijn zorgen, zonden en zwakheden aan u toevertrouwen. En we hebben gehoord, vrijmoedigheid aan onszelf kunnen we niet ontlenen. Nog aan ons karakter. Nog aan enige geestelijke hoedanigheid die we misschien menen te bezitten. Maar wat een wonder, Heer. Dat die vrijmoedigheid nu ligt in Christus. Dat Hij de hoge priester is. Dat Hij ingegaan is in het hemels heiligdom. Dat Hij een volkomen verzoening tot stand gebracht heeft. Laten we daarom op grond van zijn middelenswerk met vrijmoedigheid toegaan. En om Christus wil, troon de genade. Daar vindt een zondig genade. Daar verkrijgt een zondig mensenkind barmhartigheid. U belooft te helpen op die meest juiste tijd, ter bekwame tijd, Heere. Laten we hartelijk tot u de toevlucht nemen. Al onze zwakheden u bekend maken. En in u vertrouwen en in u opspringen van zielen, voor het u kunt, u wilt, u zult in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Zegen deze prediking in ons alle hart en leven, laat het meenemen. Laat het zijn krachten zijn werkje doen, tot eer van u, we gaan naar huis, Heren. Beveilig ons op de weg. Mogen we elkaar op uw tijd weer ontmoeten, Heren. Zegen ons, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 81. Psalm 81. De volgende dienst bij Levende Welzijn is weer op donderdag. Dat is donderdag 10 oktober. Donderdag 10 oktober bij Levende Welzijn. 81 vers 1. Zing u blij te moe. Vers 7. Op uw noodgeschrei. En vers 12. Opent uw mond. Dus wij zingen van Psalm 81. 1, 7 en 12.
Thank you.
We gaan weer naar huis en we doen eerst met de kerk van alle eeuwen, plaatsen en tijden, de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittend aan de rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap de heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ga heen naar huis en ontvang met een binnend hart de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.